Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. En wat er verder volgt, het 10e vers van Psalm 33. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit het Bijbelboek Genesis, het 43e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Genesis 43 te lezen vanaf vers 1 tot en met vers 14. Vooraf uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 8 en 9, waarna we samen zingen Psalm 79, vers 7.
Alzo verkrijgen zij dan dit, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Hetwelk zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, terwijl zij nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof kunnen de gelovigen zelven verzekerd zijn, en ze zijn het ook, naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, dat ze hebben vergeving der zonde en het eeuwige leven. Lezen Genesis 43, vers 1 tot en met 14. De honger nu werd zwaar in dat land. Zo geschiedde het, als zij de leeftocht die ze uit Egypte gebracht hadden opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide: keert wederom, koopt ons een weinig spijzen. Toen sprak Juda tot hem, zeggende: die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide: waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaf dat gij nog een broeder had? En ze zeide: die man vraagt zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende: leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen, volgens diezelfde woorden. Hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou: brengt uw broeder af? Toen zeide Juda tot Israël, zijn vader: zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet verzuimd, voorwaar, wij waren alreeds 2 maal wedergekomen. Toen zeide Israël hun vader tot hen, is het nu al zo? Zo doe dit. Neemt van het loffelijkste dezes lands in uw vaten en brengt die man een geschenk henen af, een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen, en neemt dubbel geld in uw hand en brengt het geld, het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, wederom in uw hand. Misschien is het een vijl. Neem ook uw broeder mede en maakt u op, keert weder tot die man. En God, de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd.
Gemeente, we gaan samen zingen met Psalm 56, het 4e en ook het 6e vers. Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En het 6e, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 4 en 6 van Psalm 56. Straks bij de uitgang zal er worden gecollecteerd voor de diaconie. Een kerk straks bij de uitgang van hart en uw milddadigheid bevolen. gemeente, we bedienen nu in het vervolg op de Bijbellezingen Gods woord vanuit het voorgelezen schriftgedeelte. En ik lees alleen vers 9a uit Genesis 43. Genesis 43, vers 9a. Ik zal borg voor hem zijn. Nood in Jacobs huisgezin. Daar gaat het over. Nood in Jacobs huisgezin. En we letten allereerst op een doodlopende weg. Vanuit de eerste 7 versen. Een doodlopende weg. En onze tweede gedachte, een geopende weg. Vers 8 tot en met 10, een geopende weg. En in onze derde gedachte, een begaanbare weg. De verse 11 tot en met 14. Nood in Jacobs huisgezin, een doodlopende weg. Een geopende weg, een begaanbare weg. Gemeente, en de kinderen die weten dat ook wel, Jacob heeft zo bitter gesproken. Al deze dingen zijn tegen mij. En eigenlijk bedoelde hij te zeggen, ik ben tegen al deze dingen. Herkent u dat? Al deze dingen zijn tegen mij. Maar eigenlijk bedoelt hij te zeggen, ik ben tegen al deze dingen. Herkent u dat? En ondertussen maar doorleven. En wat is de Heere dan oneindig goed en wijs. Want hij laat de weg doodlopen. In het gezin van Jacob. In het leven van de oude patriarch. Want het moet naar Jozef toe. Het zal een moeilijke tijd geweest zijn. We kunnen ons dat zomaar indenken in de tent van de aartsvader. Pijnlijk. Ze hebben langs elkaar heen geleefd. Jacob en zijn 10 overgebleven zonen. Er was niets meer te praten. En de stilte, die zal om te snijden geweest zijn. Het lag niet recht. De schuld was niet beleden. En dat sombere geheim van de verdwijning van Jozef lag als een lode last op het huisgezin. Een kind in de kerk en thuis denkt nog eens even mee. Vader Jacob miste zijn lieve zoon Jozef. De Heere had tegen Jozef gesproken. 2 keer, die beide dromen. En Jacob had het gevoeld en nu is Jozef al 22 jaar weg. 22 jaar. En Simeon, zijn tweede zoon, nou ja, die had hem veel verdriet gedaan. Die wreedaard, die het zwaard gehanteerd had bij Sichem. Maar het was wel zijn vlees en bloed. Zou die deze zoon ook nooit meer terugzien? En hoe zou die nou ooit zijn lieve Benjamin, de derde zoon, kunnen meegeven als de laatste strohalm. In het slot van de vorige preek ging het daarover. Als de laatste strohalm van de belofte van God naar die dag. Dat er uit zijn zaad, dat vrouwenzaad zou voortkomen. Jezus Christus, de enige van wie die nog enige goede gedachten kon maken. Zijn Benjamin, moest hij hem nou verliezen? En verklaarders die wijzen erop dat er nog veel meer in het hart en hoofd van Jacob gewoeld moet hebben. En dat hij in stille nachten wel eens werd teruggeleid. Of op ogenblikken overdag naar vroeger. Wordt u ook wel eens teruggeleid naar vroeger? Als de Heer in je leven kwam. En als er toch ontmoetingen waren met de hemel. Al durf je het misschien niet eens meer te noemen en te zeggen. Maar dat is toch gebeurd in Jacobs leven. Dat ogenblik dat hij bevend onder de handen van zijn blinde vader Isaac lag. En de eerstgeboortezegen ontving. En toen heeft het toch geklonken. De Almachtige God zegene u. En God Almachtig zegene u. En dat andere ogenblik, die onvergetelijke nacht, de kinderen weten het wel, toen die lag te slapen met zijn hoofd wat overeind op die steen, dicht bij Bethel. En toen had God de Vader gesproken. Niet die blinde vader Isaac die zich vergissen kon. Maar God de Vader had gesproken. En het had geklonken: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham. En de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik u geven en uw zaad. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij heen zult trekken. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. En toen heeft hij die engelen zo wonderlijk zien opklimmen. Ze waren bij Jacob. Al zijn noden en zorgen, die brachten ze door middel van die ladder, die uit de hemel gesteld was op de aarde, bij die eeuwige God die tot hem sprak. En hij zag ze neerdalen. Heerlijke symboliek. Alles wat hij nou nodig had, dat werd uit de hemel gebracht. Tot aan zijn voeten. Die stille belofte: de Heere zal in alles voorzien. Wat was er nou van terechtgekomen? Jongeren, het enige stukje grond wat zijn eigendom was, dat was de spelonk van Machpela. Dat was een grafspelonk. O ja, hij had nog een stukje bij Sichem. Maar dat was eigen werk geweest en daar hoefde hij zich niet te vertonen. Want de schrik, die had God gelegd op dat volk ook en in die streek, zodat ze hem niet hebben aangetast. Maar de vijandschap, die heerste daar. God had hem het hele land beloofd. Van de Hermon in het hoge noorden tot aan de woestijn in het zuiden. Van de Middellandse Zee tot aan Gilead, zeg maar het over Jordaanse toe. Wat had Jacob nou? Nou had hij niets. Helemaal niets. Alleen een graf. Aangrijpende werkelijkheid. De stille getuige dat we voorbijgangers zijn. En dat we hier geen blijvende stad hebben. En nu die vreselijke hongersnood. Daar begon het hoofdstuk mee. De honger nu werd zwaar. In dat land, in Kanaan. Alles scheen te spotten met wat God in zijn leven gedaan had. Zou God zijn belofte vergeten? Gemeente, dat is onmogelijk. Zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen? Maar dan zal de Heer zo anders gaan handelen in het leven van Jacob dan hij ooit had gedacht. Zijn zaad zou Kanaan beërven. Maar langs een goddelijke omweg door Egypte. Eerst zou het volk uitermate worden verdrukt in Gozen. Dan zou de Heere die belofte door het onmogelijke waarmaken. En zou het hele land worden verworven voor de nakomelingen van Jacob. Een pelgrim naar Sion. Wij menen vaak te weten hoe de weg over deze aarde zal gaan. Misschien rekent u ook zo, net als Jacob. En dan steeds iets erbij krijgen. En steeds meer geloof. En steeds meer heiligheid. En steeds meer kennis van de middelaar. Een opgaande weg. Is nou in uw leven ook zo? Dat je nou niets overhoudt. En dat alles je uit handen valt. En dat in een week van voorbereiding op het heiligavondmaal een doodlopende weg aan onze kant. En dan kan Jacob niet buigen onder God en alles overgeven aan hem die alle dingen regeert. Of dacht u dat u beter was? Er is een volk op deze aarde wat zich zo gaat herkennen. Juist in dat leven van Jacob. Abraham, de vader aller gelovigen. Onaantastbaar. Ja, het was ook een mensenkind. Maar gemeente, ik denk dat er maar weinig ware christenen zijn die zich herkennen in dat leven van Abraham. Isaac, die stille aartsvader, die we vooral kennen van zijn biddende leven, biddend in het veld, toen Rebecca kwam uit het verre Haran. Biddend om de kinderzegen toen God die onthield Ook geen volkomen man. Maar misschien is Jacob het beeld van de meeste christenen, ware christenen op aarde. En die moet het nou leren. Dat het doodloopt en vastloopt. Niet één keer, niet alleen in Bethel. Niet alleen bij Peniel, daar bij de Jabok. Maar keer op keer. Opdat we niet zijn eigen beheer zouden hebben. Jacob is er blind voor. Dat de Heere bezig is. 11 zondaren. We hebben het vorige keer wat nader uitgelegd. Kom er nog wel een keer op terug. Maar 11 van zijn kinderen. Te trekken. Uit de duisternis. Tot dat wonderbare licht. Maar van Jacob kunnen we maar één ding zeggen. Hij is onverenigd. Met Gods leiding in zijn leven. Hoe lang zou hij het volgehouden hebben? Hoe lang denkt u het vol te houden? En dan gaat de Heere die weg afsluiten. Zodat de gang naar Jozef gemaakt zou worden. Heel eenvoudig. Gemeente, nou gaat de Heere alles afbreken. In het leven van een zondaar, van een zondares. Die toch zo bezig is om God te behagen. En die zijn eigen weg zo aan het uitstippelen is. De Heere gaat de weg afsluiten. En dat willen wij niet, net als Jacob niet. En misschien dat ook u dat wel zegt. Al deze dingen zijn tegen mij. Ja, u moet het omdraaien. Ik ben tegen al deze dingen. Wij zijn dwars en verkeerd. En hoe doet de Heere dat? Nou, kinderen in de kerk, het koren raakt op. Het koren raakt op. Alles wat ze meegenomen hadden uit Egypte raakt op. Er zijn berekeningen dat ze naar schatting 1500 kilo graan, een enorme hoeveelheid, voor die 70 personen hebben meegenomen op die eerste reis. Maar de laatste kruimel is gegeten. Er is honger. Jacob kan het niet aanzien. De zorgelijke blikken van zijn kinderen. En zijn kwijnende kleinkinderen. En toch blijft Jacob volhouden. Herkent u dat? Altijd nog liever dan zijn Benjamin kwijtraken. Misschien heeft hij wel getuurd naar de hemel. Zou er nou eindelijk niet eens regen komen? Zou er nou eindelijk niet eens een vruchtbaar land zichtbaar worden wat ingezaaid kon worden? Zodat er weer opbrengst zou zijn. Maar elke morgen gaat de zon weer op. Over verschroeide akkers. En tenslotte, dan is het Jacob die de stilte doorbreekt. Keert weder. Mijn kinderen, mijn zoons, keert weder. Koopt ons een weinig spijzen. Kom, ware pelgrim, is je leeftocht ook weer op. En is er behoefte aan nieuwe spijzen? Als nou het koren van de meerdere Jozef opraakt en met je armoede weer over de wereld gaat, zou je dan niet hunkeren naar nieuwe inkomsten van de hemel om verzadigd te worden aan zijn tafel? Het is toch het sacrament van de gedurige voeding. Dan horen we even hoe het gaat in het huisgezin van Jacob. Juda neemt het woord. Indien gij onze broeder. Toen sprak Juda tot hem, vers 3, zeggende: die man heeft ons op het hoogste betuigd, de Heer van Egypte. Zeggende: ge zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien ge onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken. En u spijzen kopen. Maar indien gij hem, Benjamin, niet zendt, we zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd: ge zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Het is onmogelijk, zegt Juda. Wonderlijk dat nu Juda naar voren treedt. In het vorige hoofdstuk hoorden we Ruben. Nu Juda, die naar voren treedt. En die deze woorden spreekt tot zijn vader. En bitter, echt onredelijk, valt vader Jacob uit. En Israël zeide: waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat ge die man te kennen gaaft of ge nog een broeder had? Bitter, onredelijk. Waarom hebben jullie zoveel gezegd? Had toch je mond gehouden daar voor die machtige heer van Egypte? En als in koor zeggen die 9 broers. En zij zeiden, vers 7, die man vraagde zeer nauw naar ons. Heel precies, wilde alles weten. En naar onze maagschap, naar onze familie. Naar ons gezin, zeggende, leeft uw vader nog? Hebt ge nog een broeder? Zo gaven we het hem te kennen, volgens diezelfde woorden. Hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou, brengt uw broeder af? Ze zeggen het als in koor. Wij hebben antwoord gegeven. Wij hebben ons onderworpen, het kon niet anders, onder dat onderzoek van die strenge heer. En wij wisten het ook niet, dat hij deze voorwaarden zou gaan stellen. Gemeente, mogen we proberen het nog 1 keer te tekenen. Daar zit die oude patriarch Jacob, bijna 130 jaar oud. Een kind van God, met een verbitterd gezicht. Een man die weet wie zijn borg is. Een man die de engel des verbonds heeft gezien bij de Jabok. Een man die een nieuwe naam heeft gekregen, het is u vast opgevallen. En die naam wordt 2 keer in die eerste 14 versen genoemd. Israël, vader van vele volken. Een man van wie de haren grauw zijn geworden van verdriet. Die al zo lang van zijn plek af is. Die zich weigert te laten troosten. Die met wantrouwen kijkt naar die 9 zoons. En waarschijnlijk is ook Benjamin erbij geweest. Heeft hij wat achteraf gestaan. Het gaat over hem. Misschien bange vrees. Wat zal er gebeuren? En hij weet het ook niet. En dan die 9 broers. Nood in het huisgezin van Jacob. Als Benjamin niet meegaat, moeten ze alle sterven. Hun oude vader, zij, hun vrouwen, die nog leven althans, en hun kinderen. Maar vader laat zijn Benjamin. Dat hebben ze gevoeld. Nooit, nooit, nooit los. Gemeente, een zondaar zal nooit aan Gods kant vallen. Ook na ontvangen genade niet. Tenzij de Heere vanuit dat eeuwige welbehagen door zijn geest het hart gaat bearbeiden. En dat is nou voor het eerst nodig. Bent u daar nou om verlegen? En dat is nou bij vernieuwing nodig. En dat wil de Heere doen, uit vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Bent u daar nou om verlegen? Opdat er een wonderlijke wending zou komen. Een doodlopende weg. Het zit muurvast. En dan gaan we naar onze tweede gedachte, een geopende weg. Want dan neemt opnieuw zoon Juda het woord. Toen zeide Juda tot Israël zijn vader. Zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Een verklaarde zegt, voor het eerst groeit er een bloem van broederlijke liefde door het asfalt van zijn verstokte hart. Voor het eerst een bloem van liefde door het asfalt van zijn verstokte hart. Ruben, die had in het vorige hoofdstuk gezegd, vader, als we niet terugkomen, dan mag u 2 van mijn kinderen doden, 2 van mijn zoons. Vreselijk voorstel. Maar hier is het alsof die dierbare Heilige Geest in het leven van Juda doorbreekt. Nou komt er een omkeer in Juda's leven. En dan als gevolg in het leven van vader Jacob. In het leven van al die broers. God gaat het winnen. Allereerst in het leven van Juda. En hij krijgt zichzelf te verover. En dan klinken die heerlijke woorden. Dat is eigenlijk de kern van heel de geschiedenis. Niet de openbaring van Jozef, dacht ik. Maar dit, gemeente. De woorden van Juda. Ik zal borg voor hem zijn. Jongens en meisjes, eigenlijk zegt Juda, vader, als nou Benjamin moet sterven, dan zal ik voor hem sterven. Ik zal als borg in zijn plaats gaan staan. Ik zal mijn leven aanbieden
Als dat geëist wordt, als er nou bloed moet vloeien in Egypte, dan is het mijn bloed en niet het bloed van Benjamin. Eigenlijk ligt hier een schuldbelijdenis in. Ja, nog niet met ronde woorden. De schuld ten volle wordt nog niet beleden. Maar eigenlijk zegt Juda, ik heb mijn leven verzondigd. En nou zal ik borg zijn voor Benjamin. Ik heb de dood verdiend. 22 jaar geleden is het misdrijf begaan. Een gemeente, nu komt Juda op dat plekje voor God terecht. Lange, jongeren, hoe lang duurt het in jouw leven al? Gemeente, hoe lang bent u nou al dezelfde gebleven? En dat u niet op dat plekje kwam, waar u een doodschuldige zondaar werd voor God. En als u daar niet komt, zal de weg nooit geopend worden. Maar hier wordt de weg geopend. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. De kanttekening zegt, strafwaardig zijn al de dagen mijns levens. Zo wordt het woord zondigen of zondaar zijn op meer plaats in de schrift genomen. Want hadden we niet gezuind? Voorwaar, wij waren alreden tweemaal wedergekomen. Wat is er nou met Juda gebeurd? Die bruut die in Genesis 37 geroepen heeft, komt en laat ons deze, hij noemde niet eens zijn naam, deze Jozef aan de Ismaëlieten verkopen. Die man die gaat schuld eigenen. Die man wordt zondaar voor God, zijn geweten ontwaakt. Ik zal borg voor mijn jongste broeder zijn, een halfbroer. Met hartelijke liefde en overgave. Ik zal borg voor Benjamin zijn. Ik zal hem wederbrengen. Mijn bloed in de plaats als zijn bloed geëist wordt. Door meneer Moelkerke schrijft, is een bekende uitleg. Zult u er goed op letten. Dat dit nou vooraf gaat aan de openbaring van Jozef in Egypte. Het is niet zo, schrijft hij, dat je eerst jezelf aan Jezus overgeeft. En dat je eerst moet geloven dat Jezus je lief hebt. En dat je dan gaat leren hoe zondig je bent. Nee, eerst moeten wij onze rechten verliezen. Eerst moeten onze handen leeggemaakt worden. Eerst moeten we schuld gaan eigenen. Het heeft 22 jaar geduurd. Hoe lang duurt het nou in uw leven, gemeente? We spraken vorige keer over Rubenstreken. En u herkende ze wel. Kent u ook die Juda-streken? Kom, gemeente, wordt het nou geen tijd dat je je gewonnen geeft? Dat je je schuld gaat beleiden? En dat je nou dat lage plekje van Juda in hebt? Hij weet niet hoe het afloopt. Hij weet niet hoe het afloopt. Straks komt het er misschien op aan. Als het leven van Benjamin geëist wordt. Of het waar is geweest wat hij zegt. Maar van harte neemt hij dat plekje in. Ik heb gedaan. Bent u daar ook gebracht? Dat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere. Uw gramschap. Dubbelwaardig. Ik zal borg voor hem zijn. En dan reist de schaduw omtrek. Van die gezegende Christus die komen zou. Gemeente, God haalt de bouwstenen, zegt een oude verklaarder, van zijn genadepaleis. Uit de donkere groeven van zondaars en verkeerden, van wie niemand verwachting had. Want wat zou je nou van Juda verwachten? Dat is die Juda die inging tot een hoer bij de bron. Waar hij zijn schoondochter, die zich verkleed had, als een hoer ontmoette. Dat is die Juda, die maar doorleefde. Dat is die Juda die haar wilde verbranden. En zichzelf wilde handhaven. Dat is die Juda, die niets gaf om het leven van zijn broer. Die ten diepste haatte vanwege de vreze Gods. Nou komt Juda tevoorschijn. uit die zondaarsgroeven. En niemand had verwachting van hem. Maar wie zou niet denken aan die meerdere Juda? Jezus Christus, gemeend in de stilte van de eeuwigheid, werd nou niemand gevonden die Gods verloren kinderen zou kunnen verlossen. Is dat uw nood wel eens geworden? Ze waren allen ten dode gedoemd. Verlossing was onmogelijk. En toen is die meerdere Juda is naar voren getreden. En hij heeft het gesproken. Ik zal borg zijn als het zwaard van uw gerechtigheid. Dan ontwaakt. Dan zal ik voor die jonge broeders en zusters mijn leven geven. Mijn leven zal staan voor hun leven. Van mijn hand zult ge het eisen. Hij heeft zich borg gesteld van eeuwigheid. Kom, heb jij nou zo'n borg nodig gekregen voor je ziel? Want gemeente zonder borg zal het niet gaan. Dan blijft de dood over. Zou je niet zoeken, als je hem niet kent, naar een schuldovernemende borg? Benjamin heeft daarbij gestaan. Het is niet in een hoek geschiet. Hij heeft het gehoord. Zondaar, aan wie God arbeidt, die zal het horen. Van Gods lippen. Ik zal borg voor hem zijn. En dan één ding. Als je zonder borg sterft, in je zonde en schuld, dan zal al de doem en vloek van Gods eisende wet je treffen. Dit is de poort. Dit is de poort naar het genade leven tot Christus. Ik zal borg zijn. En dan zien we achter Juda, die gezegende van de Vader, die zich gesteld heeft voor de grootste der zondaren, voor al bedervers. Gemeente, het is zo'n onbevattelijk wonder. Had u het gevonden, gezocht, in dat gezin van Jacob, onder deze broers die zo'n vreselijk geheim meedroegen, nu al 22 jaar lang. En dan wordt hier de Heere de grootste, de hoogste, de heerlijkste. En ze gaan buigen voor hem. En Juda mag naar voren treden. Ik zal borg zijn, opdat we hem zouden begeren. Hebt u hem leren begeren? Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Als de weg doodloopt. Als het doorleefd wordt, er moet betaald worden. Of door onszelf, of door een ander. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een. Die waarachtig rechtvaardig God is en tegelijk een echt waar rechtvaardig mens. Wie is hij toch? Is dat uw vraag geworden? Is dat uw vraag geworden? Jacob had er geen zicht op. Nee, Juda moest openbaar komen. Moest tevoorschijn treden. En toen heeft hij er iets van gehoord. Wonderlijk. En dat gaat straks ook in het leven van Jacob voor die grote omkeer zorgen. Het leven van een arme zondaar die nou vastloopt, die niet weet hoe het moet. Dit is de poort tot het genadeleven, waar dat plekje wordt ingenomen. En waar die gezegende borg zichzelf gaat openbaren. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Kom, ware bruiloftskinderen. Hier is uw borg. Hier is uw Jezus die het zegt. O komende rustdag, als God het geeft. Ik voor u. Dagen anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan gaat er wel eens een snaar trillen in de ziel. Want dan gaat alles verwijzen naar hem die gekomen is. Voor zulke albedervers. Voor de grootste en voor de snootste. Kom, u hoeft niet te wanhopen. Misschien doet u dat wel eens. Dat u denkt, het zal voor mij niet zijn. Dat mag u niet denken. Deze gezegende van de Vader wordt u gepredikt. Opdat u heilbegeerig zal worden. Ik kan u niet heilbegeerig maken. God geven dat al uw wegen een sluipweggetjes. Dat die dood zouden lopen. Opdat het ook voor u nood zou worden. Opdat daar die eeuwige borg en middelaar zichzelf zou gaan openbaren aan een schuldig zondagsvolk. Want nou maar één ding kan verwachten. Ik heb de eeuwige dood verdiend. Opdat hij tussen zou treden. Die gekomen is. O eeuwig wonder. Uit de hemel der heerlijkheid. Om zichzelf te geven. Tot een volkomen verzoening. De bruidskerk mag het wel eens geloven. Van al onze zanden is het gebeurd in uw leven. Mag u er iets van kennen? Dat hij in het middelpunt van uw leven kwam te staan. En dat al wat aan hem is, gans begeerlijk is. Hier gaat die lelijke Juda. Jongens en meisjes, die vuile zondaar. Wat hebt hij allemaal al niet voor zonde gedaan? Die gaat toch een beetje schitteren. Hè? Nee, niet die aardse Juda, want dat was en bleef maar een mensje. Maar meer dan Juda is Jezus. Die geheel reine borg. Die voor zwarte zondaren uit die hemel der heerlijkheid gekomen is. Om zichzelf borg te stellen. Ik voor u. En waar het doorleefd wordt, daar ge anders de eeuwige dood had moeten smaken. Daar wordt hij zo beminnelijk. En daar wordt hij zo dierbaar. Daar wordt hij mijn alles. Daar komt er een onuitsprekelijk verlangen naar de vereniging met hem. Om te mogen weten. Hij, zijn oog, slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden. Hij wil mij voor zijn rekening nemen. Opdat u door een waarachtig geloof meer en meer verenigd zou worden. En hem zou kennen die nou onderwijst. Als die hoogste profeet en leraar. Wat wordt hij dan dierbaar in zijn onderwijs. Wat wordt hij dierbaar, gemeente, als je het niet meer weet. Zo'n dwaas als dat je bent. Die het alleen maar kan verknoeien en verzondigen. Wat wordt hij dierbaar in zijn priesterlijke bediening. In zijn borgtocht, in zijn bloedstorting, in zijn betaling voor die vuile zondeschuld. Die hemelhoge schuld ik niet kan verzoenen. En hij gaat betalen. Hij zal met zijn harte zich borg stellen. Voor de ganse bruidskerk. Wat wordt hij dierbaar. Als er meer en meer gezien mag worden. Zijn dood is mijn leven. Want kinderen in de kerk Juda hoefden niet te sterven. Dat zullen we nog horen. Hè? Het zal wel spannend worden straks. Hij zal zich straks borg stellen. Als Benjamin geëist wordt. En als Benjamin aangewezen wordt als de doodschuldige die mee moet naar Egypte. Dan gaat spannen in het leven van Juda. En hij zal zich aanbieden. Hij is niet gedood. Het loopt zo wonderlijk af. Maar die gezegende Heer Jezus Christus, die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij voor ons zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden. Rechtvaardigheid Gods in hem. Hij heeft zich doodgeliefd. Voor een ellendig zondagsvolk. Tot in de diepste diepte heeft hij gebogen. In zijn borgstelling. Om de eer van zijn vader op te luisteren. Opdat er volkomen voldoening zou zijn aan dat eisende recht van God. En opdat er nou een volk zou zijn. Wat in Christus rechtvaardig zou zijn. Grote woorden, zegt u. Maar de kleinste oefening van het geloof. De eerste daad van het geloof. Dat verenigt met hem. Die dierbare borg. Hier is uw borg. Gaat uw ziel wel eens vol verwondering zien op hem. Die grote zoon van Juda. Die nu eeuwen later geboren zal worden. Die gaat zich stellen. Voor doodschuldigen. En dat wonder zul je nooit kunnen begrijpen. Dat kun je alleen maar bewonderen. Daar zal de kerk tot in alle eeuwigheid van zingen. En ze zullen zich verheugen. In die grote Jacobzoon. In die grote zoon van Juda. Die gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Een geopende weg. En dan gaan we naar de derde begaanbare weg. Maar eerst zingen we. Met Psalm 146. En daarvan het derde. En ook het achtste vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het achtste, het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. 3 en 8 van Psalm 146. Jacobs huisgezin, we hoorden van een doodlopende weg, een geopende weg, als derde een begaanbare weg. Jongens en meisjes, Juda heeft beloofd om borg te zijn. Hij zal voor Benjamin sterven, als nodig is. En hij zal Benjamin weer thuisbrengen bij vader. En dat is nou precies wat Christus voor zijn bruidsgemeente doet. Weten we het? Die goede herder, Jezus Christus, stelt zijn leven voor de schapen. En in Gethsemane zal hij het spreken, indien gij dan mij zoekt. Zo laat deze heen gaan. Dan stelt hij zich voor de schapen. En dan worden de schapen verstrooid. En de herder wordt geslagen. En ook dat tweede. Nou brengt hij de zijde terug tot de Vader, tot het vaderhart, tot het vaderhuis waar ik ben, zullen ook de mijne zijn. En ik geef hen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Ze liggen in de hand van mijn vader. Ze liggen in mijn middelaarshand, een doorboorde hand. Een gemeente, dan is er ineens een begaanbare weg. Gaat u dat nou ooit kunnen denken? Jacob, die was niet te overtuigen. Geen mens kon hem te brengen. Een arme zondaar is door niets of niemand te overtuigen. Of dacht u dat wij gewillig waren en de weg naar Jezus zouden bewandelen? Wat een dwaasheid. Maar als de Heere eraan te pas komt en de weg gaat openen, en als we iets gaan verstaan van deze geschiedenis, dan wordt het zo anders. En dan is er een begaanbare weg. Toen zeide Israël hun vader tot hen: is het nu al zo? De kanttekenaar schrijft alsof die zeide: is de zaak zo gesteld? Laat het dan geschieden, in Gods naam. Wonderlijk, dan breekt de zon door. De hemel waait schoon. Jacob is weer anders. Net als vroeger bij Bethel en bij Peniel. Hij is toch eens anderen. En hij is het met de Heere weer eens. Hier spreekt niet meer die mismoedige, sombere Jacob. Al deze dingen zijn tegen. Nee, hier spreekt Israël. De man die met God worstelt. Ja, er zijn nog wolken aan de hemel. Maar aan de einde gloort licht. En dan gaat het eigenlijk ongedacht snel. Is het u wel eens opgevallen? De broers, ook Benjamin, die zadelen alle 10 hun rijdieren. Vader Jacob haalt alle kostelijkheden tevoorschijn. Dat moet wel geweest zijn, zijn laatste voorraad. Vers 11. Neemt van het loffelijkste deze lands in uw vaten. Het beste wat om zijn grote waarde geprezen en vermaard was. De beste zaken van het land. En breng die man een geschenk heen af. Een weinig balsem, specerijen, een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten, pijnappelnoten of hazelnoten en amandelen. Nou wil Jacob zijn laatste voorraad meegeven. Hier heb je het. Neem nou mee voor deze Heer. Alsof hij wat nodig heeft, gemeente. Maar u proeft iets van die volkomen overgave van die oude patriarch. Dan heeft hij niets meer nodig. Nou kan hij alles overgeven in de hand van die eeuwige God. En dan komt hij ook aandragen met dubbel geld. En neem dubbel geld in uw hand. En brengt het geld, het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, wederom in uw hand. Misschien is het een feil. Neem 2 keer zoveel geld mee. En dan zegt de kanttekening: vanwege de duurte zal de prijs van het koren wel vermeerderd zijn. Dus eigenlijk denken de meeste verklaarders dat het gaat om 3 dubbel geld. Het dubbele van de vorige keer, want de korenoogst in Egypte zal ongetwijfeld meer van waarde geworden zijn. De prijzen lopen op. Het wordt duurder, dus neemt een dubbel bedrag mee. En dat geld van de vorige keer. Want misschien was er enig misverstand of misgreep, zegt de kanttekening, dat uw geld zo in uw zakken geraakt is. Ja, of nou een misverstand was of een misgreep. Of Jacob hier nog zijn kinderen verdacht heeft of niet. We laten het maar in het midden. Maar Spurgeon die zegt: geloofsmensen zijn geen domme oren. Geloofsmensen zijn geen domme oren. En dan doet Jacob wat een wijze zou moeten doen. Zijn zonen zadelen hun rijdieren. Hij brengt alles wat hij nog heeft, het beste wat hij nog heeft, zijn laatste voorraad. Het meest kostbare. En hij brengt het geld, zodat ze kunnen reizen. En dan neemt ook uw broeder mede en maakt u op. Keert weder tot die man. Had u dat nou ooit kunnen denken? In der eeuwigheid had Jacob zijn Benjamin niet losgelaten. U ook niet, hè. Die laatste strohalmen. Om je volkomen over te geven aan de levende God. Op kosten van genade. Terwijl je niet weet hoe het afloopt. Terwijl je geen gelovige bent, maar een onbekeerde zondaar. Maar ook in het leven der genade. Terwijl je niet weet hoe het zal gaan. De oude patriarch mag Benjamin meegeven. Hij raakt zijn Benjamin kwijt. Wat een wondergemeente. Hoe lang heeft hij daar nou over zitten tobben? Ze hadden alweer 2 keer terug kunnen zijn. Nou, dat is een lange tijd. Ze zijn honger aan het lijden. Want hij had liever honger dan dat hij zijn Benjamin kwijtraakte. Nou mag hij zeggen, hier is hij. Neem hem maar mee. Maar die man, die onbekende, die zo streng was, die hem wil ontmoeten. Dan is het alsof die oude patriarch nog 1 keer de kring rondkijkt. Dan klinken plechtig zijn woorden. En God de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. Dan mag de kanttekening raden. En die zegt alsof die zeide, moet het zo zijn dat mijn kinderen achterblijven? De wil des Heren geschieden. Wien ik de uitkomst van deze zaak beveel. En er wordt verwezen naar Esther. De kinderen weten het wel. Esther, die niet geroepen was. En die toch naar de koning ging. Kom ik om. Zo kom ik om. En door het geloof mocht ze gaan tot de koning. Die haar de gouden scepter toereikte. Alsof Jacob zeide, moet het zo zijn dat mijn kinderen achterblijven? Ja, er zijn mensen die weten altijd de uitkomst al. Het gaat altijd goed. En zo gaat het niet, gemeente. Dat heb je van jezelf. Met ware geloof gaat het overgeven de hand van de Heer. En dan gaat Hij besturen, waken, leiden naar zijn raad. En als ik ze dan moet verliezen, zegt de kanttekening, de wil des Heren geschieden, win ik de uitkomst. Van deze zaak beveel. Dan is die bitterheid uit die oude patriarch. En dan mag hij een ogenblik omhoog zien. God, de Almachtige. Die nou mijn leven bestuurde. Misschien is het een ogenblik teruggekomen. Ik was zo'n bedrieger. Ik was zo'n bedrieger. Ik heb mijn vader bedrogen. Ik was zo'n dwaas. Ik was zo arm toen ik naar Bethel naar Haran ging en bij Bethel een rustplaats vond. Ik ben rijk door u gezegend, Heere. Mag ik mezelf weer eens helemaal toevertrouwen. Geheel en al. Aan uw werk en uw leiding. Gij zult mij leiden. Door uw raad. O God mijns heils. Mijn toeverlaat. En dan ligt het in betere handen. Jacob heeft jarenlang het allemaal in eigen hand gehouden. Doet u het ook nog, gemeente? En dan denk je dat er niets zo veilig is dan het vasthouden. En het in je handen klemmen van wat je denkt dat nodig is. Maar het is zo groot, hè. Zo werkt nou de Heer om je alles uit handen te nemen. Opdat je erover zou schieten als een arme zondaar. Die zichzelf niet helpen kan. Die alleen maar leven kan van het wonder. Ten diepste van die barg. Jezus Christus. En toen zijn ze gegaan. In gedachten zie ik hem staan. Die oude patriarch. Wat is er veel over zijn leven gegaan. Biddend. En tegelijk. Hij laat zijn Benjamin los. En zijn gewonde ziel. Mocht ademen. Na zoveel bange tegenspoed. En nu kan de Heere. Zo groot, gemeente. Nu kan de Heer het nooit meer verkeerd doen. Herkent u dat in uw leven? Nu kan de Heer het nooit meer verkeerd doen. Wat er ook gebeurt. Het is goed, Heere. Dat moet geleerd worden. Op de school des hemels. Het is goed, Heere, wat u doet. Kom, gemeente, verstaat u iets van deze zaken? Hoe lang bent u nou al dezelfde gebleven? Kom, Vraag om dat geesteswerk. Want dat geesteswerk maakt u een arme zondaar. Die gaat buigen onder God, een schuldenaar. En tegelijk, in die weg wil de Heere nou de weg openen. Een begaanbare weg. Een begaanbare weg. Tot Christus. Kom, heb nou geen rust. Want de levenstijd gaat voort. Opdat u iets mag kennen van die meerdere Juda, die gezegende borg, die ook heden klopt aan de deur van uw hart. Doe mij open. En als je er nou achter komt dat je net als Jacob nooit, nooit op dat plekje kunt komen waar de Heere je hebben wil, strek dan die lege handen maar uit tot die almachtige God. Zult niet vergeten, gemeente. En God de Almachtige, hij staat erboven. En hij wil arme zondaren uit vrije gunst die eeuwig hem bewoog leren en onderwijzen. Een bruidsgemeente, hunkert u naar hem die met zijn hart borg is geworden. Hij werd noodzakelijk in die weg waar alles afgesneden werd, waar u aan een einde kwam. En hij is met zijn hart borg geworden. Hij werd noodzakelijk. Hij werd dierbaar. De Heere geeft ook in het heel leven. Nou, komende rustdag wat zicht. Geloof zicht op die meerdere Juda. En bij tijden wordt dan die vrede van Jacob tastbaar. En al het kwaad. En ook al het kwaad, zegt de Heidelberger. Dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Mij ten beste keren wil. Terwijl hij zulks doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een getrouw vader. Amen. Wij zingen tot slot met Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Psalm 62 vers 4 is onze slotzang. Gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus
Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.